Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee H. Peet uit Bunschoten. Harry Bodewits is vanmorgen de organist. De collecte is voor de diaconie. De deurcollecte gaat naar de voedselbank in Dakar. En de bloemengoed gaat naar zuster M.K. den Dekker Roodnat, Talmaweg 140. Van broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 237. Daarvan de verzen 1, 2 en 6. Uit het liedboek Gezang 237, de verzen 1, 2 en 6, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we Psalm 139. De verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 139, de verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. En na de lezing van de wet zingen we van diezelfde psalm, 139. Maar dan zingen we vers 14. Ook in de nieuwe berijming. Psalm 139 vers 14 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Dan volgt het kinderlied. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Het bekende kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 31. De verzen 17 en 19. Psalm 31, de verzen 17 en 19 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 130. Daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 130, de verzen 3 en 4 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 90. De verzen 2. En 3. Uit het liedboek Gezang 90, de verzen 2 en 3, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 5. De verzen 1 tot en met 11. Romeinen hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 11. De tekst is van het genoemde schriftgedeelte vers 5. Vers 5 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen. Broeders en zusters, jongelui, gasten en ieder die met ons verbonden zijn, een hartelijk welkom in deze dienst. En namens de kerkraad enkele mededelingen. Vandaag is dominee H.Peet uit Bunschoten onze voorganger. Vanmorgen wordt voorbereiding gehouden op het heiligavondmaal. Dat DV volgende week zondag hopen we te vieren. Met betrekking tot deelname van gasten wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de tweede scriba, broeder H.J.A. Mol. Op DV zaterdagavond aanstaande is de gelegenheid om de voorbereidingsweek af te sluiten tijdens de bidstond die om 19:30 begint. Volgende week hoopt in beide diensten voor te gaan dominee D. Kwant te huizen. De diaconale collecte op de avondmaalszondag is bestemd voor de Stichting De Haven. Vanmorgen is na de kerkdienst weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken of thee te drinken. Woensdag 30 mei is bij Herman en Ginny de Vrel een zoon geboren en ze noemen hem Tjibbe Hermanus en is het broertje van Bouke. In verband met de vakantie van de scriba, broeder A. Kraan, kunt u voor zaken die pastorale aandacht vragen contact opnemen met de tweede scriba, broeder H.J.A. Mol. Het mededelingenblad wordt in deze periode verzorgd door het kerkelijk bureau. En berichten kunt u doorgeven aan het kerkelijk bureau. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 237, de versen 1, 2 en 6. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enige werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De gemeente willen nu samen gaan zingen uit Psalm 139, het tweede en het derde vers, Psalm 139, de versen 2 en 3. Gemeente, horen we nu samen naar de heilige wet van de Heere onze God. En willen we daarna samen gaan zingen uit Psalm 139 nog een keer. En dan het 14e vers van dezelfde psalm. Psalm 139 vers 14, naar de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, dat het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijver God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte dit aldus samen: gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Het grote en het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed en de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, wat is de voorrecht dat we op deze eerste dag van de week, de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus, hier weer bij elkaar mogen zijn in dit kerkgebouw. We danken u dat u ons ook vanmorgen weer geroepen hebt. Dat de kerkdeuren weer open stonden en dat u ons nodigde om te komen luisteren naar datgene wat u vanmorgen tegen ons te zeggen hebt. En wat mogen we ook vanmorgen daarin weer proeven, hoezeer we welkom zijn bij u. En dat u ook vanmorgen weer met wijd uitgestrekte armen gereed staat om ons te ontvangen. Ja, in deze dienst mogen we er iets van proeven, dat u ons graag heel dicht bij u hebt. En dat beleven we op deze morgen als een wonder. Want Heer, als we er op letten wie wij zijn voor u. Als we onszelf confronteren met datgene wat u in uw geboden van ons vraagt. En als we dat naast ons leven leggen. Heer, dan schrikken we. Want wat dwalen we dan elke keer maar weer, elke week opnieuw, ver bij uw bedoelingen vandaan. Wat is er een zonde, een liefdeloosheid in ons leven. En Heer, daarom verootmoedigen we ons ook vanmorgen voor u. En wij bidden u of u onze zonde genadig wilt vergeven. Of u ze wilt wegdoen van voor uw aangezicht. Zodat er niets meer in staat tussen u en ons. Trouwe God, volgende week heel in het bijzonder wilt u ons uw vergevende liefde doen smaken en proeven. Dan staat u met het tekenen van brood en wijn gereed om ons te ontvangen. En dan zegt u het als het ware tegen ons: kun je oren nauwelijks geloven als je hoort wat het evangelie zegt? Ik wil het je vanmorgen ook laten smaken en proeven. En op die ontmoeting met u aan uw tafel mogen we ons vanmorgen voorbereiden. En Heere, dan bidden we van u of wij vanmorgen door het geloof in de verkondiging zoveel van uw onbegrijpelijke zondagsliefde mogen proeven, dat het als het ware mag smaken naar meer. Ja, Heere, wilt u ons hart daar helemaal voor inwinnen? Wilt u ons vanmorgen maar te machtig worden? En ons zo als het ware bij de hand nemen om ons te leiden tot uw tafel? En Heere, wilt u de verkondiging van deze morgen gebruiken, ja, om alle daar te brengen die daar in uw ogen horen? Denk ook aan hen, Heere, die juist op dit terrein met vragen worstelen. Die misschien al lang op zoek zijn om de weg naar de avondmaalstafel te vinden. Heere, neem ook hen bij de hand. Misschien zijn er onder ons ook die het allemaal onverschillig laat. Heere, wilt u hen dan vanmorgen ook wakker schudden? Een halt toeroepen? En laten zien dat het zo niet verder kan? Wilt u dan bekering schenken? Heere, zo weet u voor een ieder van ons vanmorgen wat nodig is. Ja, Heere, wilt u werkzaam zijn onder de kansel en op de kansel? En wilt u geven dat uw woorden mogen landen in onze harten? En we nu al in uw woord mogen smaken en proeven dat u goed bent voor zondige mensen. Wil zo, Heere, ons alle uw zegen bereiden. Heer, wij bidden u voor hen die hier vanmorgen niet met ons samen kunnen zijn in uw huis. Wellicht zijn ze met ons verbonden via internet misschien of via de kerkradio. Laat ook dat alles kanaal mogen zijn van uw zegen. Heer, denk aan de jongens en meisjes in ons midden die straks naar de zondagschool gaan. Geef ook hen een goede ontmoeting bij een open Bijbel. Heer, wilt u ons zo allen gedenken in uw trouw en genade? Wilt u ons allen uw zegen bereiden? En Heer, we erkennen het dat het een verbeurde zegen is, maar die u wilt schenken uit genade om Christus wil. En Heer, daar pleiten we ook vanmorgen op. Ja, Heer, wij kunnen vanmorgen niks anders doen dan onze ogen opwaarts te heffen, totdat u ons genadig bent. Hoort u zo onze gebeden, in vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Dan gaan we nu het kinderlied met elkaar zingen, Mijn Vader, Dank U Wel. Gemeente, openen we het Heilige Schrift met elkaar in het Nieuwe Testament, in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, het vijfde hoofdstuk, lezen de versen 1 tot 11. Daar zegt de apostel: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen, daar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen we nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als we, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen we veel meer, nu we verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in het vijfde vers van het gelezen gedeelte, Romeinen 5 vers 5, waar staat: en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Voor we naar de boodschap van dit gedeelte met elkaar gaan luisteren, zingen we uit Psalm 31 het 17e en het 19e vers. Psalm 31, de versen 17 en 19. Gemeente, straks na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 130 het derde en vierde vers. Psalm 130, de versen 3 en 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus. De hoop maakt niets beschaamd, zegt Paulus. Iets dat niet beschaamt. Nou, als je daarvan hoort, dan mag je wel je oren spitsen. Want toch haast alles op deze wereld valt uiteindelijk tegen. Ons leven van elke dag stuit we toch voortdurend op dat dingen juist wel beschaamd maken. Denk bijvoorbeeld aan de prognoses over de economische situatie van tijd tot tijd. En die moeten juist op het moment nogal eens naar beneden toe worden bijgesteld. Het maakt beschaamd. Er komen verkiezingen aan. En weer allerlei schone beloften worden gedaan. Maar je weet nou al wel dat als de verkiezingsdatum weer achter ons ligt, er heel wat van die beloften zullen sneuvelen. Zeker ter wille van het compromis, maar toch. Wat kun je beschaamd uitkomen met mensen. Mensen waarvan je dacht, hier kan ik huizen opbouwen. Maar je valt met ze om. Ja, wat kun je ook beschaamd uitkomen met jezelf. Dat ik me toen zo heb laten gaan. Dat ik dat heb kunnen doen. En als je eraan terugdenkt, dan sla je nog steeds rood uit, bij wijze van spreken. Je beschaamt ook jezelf. En dan zegt Paulus in onze tekst, er is iets wat juist niet beschaamt. En als je dan aan Paulus vraagt, wat is dat dan? Dan heeft hij het nota bene over de hoop. Ja, maar Paulus, wat is er nou kwetsbaarder dan de hoop? Hoe vaak moet je niet zeggen van ja, we hoopten, maar wat liep het allemaal anders? Als er nou iets is wat vaak beschaamt, dan is het toch juist de hoop. Niets is zo kwetsbaar als de hoop. Oh ja, het hopen, dat zit ons allemaal in bloed. En tref mij als dominee ook altijd weer, hoe diep mensen ook zitten, ze blijven hopen. Ze blijven hopen op betere tijden, op hoe weinig het soms ook gebaseerd is. Maar mensen blijven hopen. Maar wat valt juist dat vaak tegen? Wat komt het vaak anders uit? Als er toch iets is waarvan je zegt dat beschaamt, dan is dat toch de hoop. En als je er dan ook nog eens op let, over welke hoop Paulus het hier heeft, ja, dan snap je er eigenlijk helemaal niks meer van. Want Paulus heeft het hier maar niet over, sorry dat ik het zo zeg, huis, tuin en keukenhoop. Hij heeft het hier over de hoop op Gods heerlijkheid. Paulus die ziet vanuit de toekomst een schitterende toekomst op zich toekomen. Paulus zegt straks wordt alles gezet in het licht van de heerlijkheid van God. Over een poosje breekt er een tijd aan, dan valt over alles niet langer de schaduw van de zonde, de schaduw van de gebrokenheid. Nee, dan zal over alles vallen het licht van Gods heerlijkheid. En dan krijgen we een prachtwereld. Nee, het loopt met deze wereld niet uit op een begrafenis. Het loopt met deze wereld uit op een bruiloft. En dat machtige perspectief, dat ziet Paulus wenken. Een betere wereld. Dus het gaat hier ook nog een keer over een hoop die veel meer omvat dan wat wij doorgaans hopen. We houden het vaak wat dichter bij huis. En dan mag er nog zoveel zijn wat die hoop aanvecht en wat die hoop bestrijdt. Maar Paulus zegt, deze hoop die kan niet stuk, ze beschaamt niet. En dan is er nog een derde punt. Wat deze hoop zo wonderlijk maakt. Paulus zegt van deze hoop, ze kan tegen een stootje. Ze is zelfs in staat om te gedijen te midden van verdrukking. Het is vandaag de zondag van de leidende kerk. Ja, dat hoort bij de kerk. Door veel verdrukking moeten we binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar zegt Paulus, zelfs die verdrukking, zelfs dat ontneemt ons de hoop niet. Het versterkt die zelfs alleen maar. Moet u nagaan. Paulus somt een heel rijtje op en dat rijtje dat begint bij verdrukking. Nou, verdrukking, dat kan toch alleen maar tot wanhoop leiden. Nee, zegt Paulus, in het leven van een echte christen werkt dat anders. In de verdrukking herkent een christen de weg van zijn meester. Ze hebben mij gehaat, zegt Jezus immers, ze zullen ook u haat. Die verdrukking leidt tot volharding. Je houdt het er onderuit. Je buigt je hoofd onder het kruis. En die volharding, zegt Paulus, dat leidt weer tot beproefdheid. En Paulus bedoelt daarmee, het geloof zal blijken er tegen opgewassen te zijn. Juist dan blijkt haar echtheid. Ze wordt er juist door geoefend. Het geloof wordt erdoor verdiept. En zo leidt dat weer tot hoop. Verdrukking? Nee, in het leven van een christen leidt dat niet tot wanhoop. Het leidt er alleen maar toe dat je meer gaat hopen. Dat je des te meer gaat terugtrekken op God en zijn belofte. Gemeente, over zulke hoop gaat het nou in onze tekst. En daarvan zegt Paulus, nou die hoop die beschaamt niet. Paulus, waarom ben je daar dan zo zeker van? Een nieuwe wereld? Maar het blijkt toch uit niks? Tegen de verdrukking opgewassen? Je komt er niet teleurgesteld mee uit? Paulus, wat is daar nou het geheim van? Nou zegt Paulus, dat alles dat wordt nou gedragen door die onbegrijpelijke zondaarsliefde van God. Die zondaarsliefde van God die door het werk van de Heilige Geest heel dicht bij je komt. Gemeente in Romeinen 5 trekt Paulus als het ware alle registers open. Om het heerlijke, om het onbegrijpelijke, het onvoorstelbare van die liefde te laten zien. Aan de ene kant, als het gaat om het taxeren van deze liefde, dan moet je natuurlijk letten op de gift, op de gave. En aan de andere kant moet je dan letten, ja, op degene die het krijgen, die het ontvangen. En dan ga je begrijpen hoe onvoorstelbaar het is wat God doet. De gemeente, God die geeft maar niet een engel, God geeft maar niet een profeet. Aan een Mohammed of zo, nee, God geeft veel meer. God geeft, vers 10, God geeft zijn eigen zoon, God geeft zijn eigen kind. Hij doet er nota bene vrijwillig afstand van. Niet gedwongen, nee. Niet omdat er iets buiten hem is wat hem daartoe dringt. Dat is helemaal vrijwillig. Als in onze mensenwereld zulke soort dingen gebeuren. Als een ouder afstand doet van zijn kind. Dan zijn er altijd omstandigheden buiten hem die daartoe dringen. Kijk maar naar al die programma's waarin adoptiekinderen op zoek gaan naar natuurlijke ouders. En dan komt het verhaal en dan blijkt altijd op een of andere manier. Ja, ik kon op dat moment niet anders. Ik had heel graag anders gewild, maar ik kon niet anders. Ik moest wel. Niemand doet zoiets vrijwillig. Wie staat zijn kind vrijwillig af aan de dood? Dan zijn er helemaal factoren buiten je die je te machtig zijn. Waardoor je overweldigd wordt. Ziekte. Vreselijk ongeluk. Maar niemand kiest daarvoor. En dat doet de Heere nou wel. Hij kiest daarvoor. Om zijn eigen kind nota bene prijs te geven. Zijn eigen kind. God had er maar één. En die ene geeft die prijs. En voor wat voor mensen doet de Heere dat nou? Een gemeente in het Bijbelgedeelte dat we samen lazen. Daar wordt ook onze doopzeel gelegd. Paulus heeft het over zwakken. Dus mensen die tot niks goeds in staat zijn. Die uit zichzelf niet bij machten zijn om één goede daad te doen. Die niet bij machten zijn om nee te zeggen tegen één verleiding. Zwak. Paulus zegt goddelozen. Mensen die God uit hun leven wegduwen. Mensen die zeggen, Heere, u op een afstand. De hemel, dat is voor u, maar mijn leven, dat is mijn leven. En daar moet u vanaf blijven. Goddeloos. Zondaars. Mensen die aan hun doel voorbij schieten. Mensen die er echt in hun leven helemaal naast zitten. Helemaal de verkeerde kant op gaan. Paulus zegt, vijanden. Zo erg, ja, zo erg is het. Van huis uit staan we met een gebalde vuist richting de hemel. Dat is ons leven. Zoals we als afstammelingen van Adam geboren worden. En voor zulke mensen geeft God nou zijn kind. Snap je dat nou? Dat is gewoon niet te snappen. Jij zo zwak. En toch, ik loop je na. In mijn eigen kind. Zo aan je doel voorbij geschoten. Maar ik betaal je niet met gelijke munt. Nee, ik betaal door het kruis. Mij de oorlog verklaart. Maar ik beantwoord die oorlog met een invasie van liefde. Paulus zegt, ja, er zijn misschien op deze wereld mensen die voor een rechtvaardige willen sterven. Ze zijn zeldzaam, maar die komen misschien nog wel eens tegen. Heel enkel misschien. Een keurig net mens door een ringetje te halen. Nou, daar wil misschien iemand nog zijn leven voor geven. Het zijn er maar weinig. Misschien zijn het er nog een paar meer die voor een goede hun leven willen geven. Iemand die uitzonderlijk goed is. Daar heb je misschien je leven nog voor over. En God, Hij bewijst zijn liefde. Dat Christus voor ons gekruist is toen wij nog zondaren waren. Paulus was toen een Farizeeër die de gemeente vervolgde. De Romeinen die zaten in hun afgodentempels. En ik, zo vele eeuwen later, in zonde ontvangen en geboren worden. Niemand zit op God te wachten en toch zegt God, toch kom ik. Ja, gemeente, zo kan er maar één liefhebben. Dit kan alleen maar goddelijke liefde zijn. Ja toch? En wie nou nog wil zeggen, wie nou nog durft te zeggen dat God geen liefde is, die trapt hem toch wel zo onvoorstelbaar op zijn hart. Ja, die staat met de rug naar het kruis. En die kijkt de wereld rond en die zegt, ja, en dit dan, en dat dan, en zus, en zo, ach, u kent het allemaal wel. In onze tekstgedeelte staat niet, God bewijst zijn liefde jegens ons. Dat hij ons nu al een wereld geeft, zonder leed, zonder pijn, zonder tranen, zonder moeite. Nee, dat staat er niet. Dat is niet het ultieme bewijs van Gods liefde hier en nu. Nee, het ultieme bewijs van Gods liefde hier en nu is het kruis. Daar bewijst God dat God vijanden lief heeft. En hoe? In de gave van zijn eigen kind. Wat God uiteindelijk van Abraham niet vroeg, dat doet hij zelf wel. En van die liefde staat nou in onze tekst, gemeente, dat ze wordt uitgestort in het hart. Daar is het nou Pinksteren voor geworden. Het de liefde van God blijft zo geen liefde ver weg. O ja, ook voor Pinksteren was die liefde er. Die liefde was er allereerst in de eeuwige liefde van God voor zijn kinderen. Die liefde waarmee hij zijn volk heeft uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Toen al had hij ze lief. Met een eeuwige liefde. Maar dat is nog liefde heel ver weg. Liefde in de eeuwigheid. O ja, dan in het kruis, dan komt die liefde al veel dichter bij ons. Dan is het liefde midden in deze wereld, midden in deze wereldtijd. Dan komt God ons al veel nader. Dat is al veel dichterbij. Maar met Pinksteren gaat de Heere nog weer een stap verder. Dan is het geen liefde meer hoog boven ons in de eeuwigheid. Dan is het niet alleen maar liefde meer aan het kruis. Nee, dan komt die liefde het hart binnen. De Heilige Geest, die is het die liefde binnendraagt in mijn leven. Die liefde heel dicht bij me brengt. Zo dicht dat ik er als het ware door overweldigd word. Zodat die liefde mij te machtig wordt. Gemeente, dat is nou Pinksteren. En dan staat er, dat gaat maar niet mondjesmaat, dat gaat maar niet heel zuinigjes. Hier is een druppeltje en daar is een druppeltje. Die Paulus die spreekt van een uitgestort worden van die liefde. Ik denk aan een sluis die open gaat. Om aan de weerszijde van de deur het water even hoog te krijgen, gaan eerst De luiken open, om zo maar te zeggen. Ik weet niet precies hoe die dingen heten, maar u snapt wel wat ik bedoel. En dan begint het te storten. Het water stort zich met geweld naar beneden. En onwillekeurig doe je een stap achteruit. Nou, over zulke soort dingen heeft Paulus het nou in de tekst. Die liefde wordt op de Pinksterdag uitgestort. Tot in het hart. De sluizen van de hemel gaan als het ware open. En die liefde van God die zoekt zich een weg in de laagvlakte van ons leven. En dan is er werkelijk geen houden meer aan. Geen vijandschap, geen muur van onwil is daar nog tegen bestand. Daar zegt u, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, kijkt u maar op de Pinksterdag. Daar zitten ze bij elkaar, al die mensen. Ja, Jezus is gestorven toen zij nog vijanden waren. Ze hadden zelf meegeroepen en gesmeekt om Jezus kruisdood. Die man die moet weg, daar willen we van af. En Petrus op de Pinksterdag, hij preekt ze de liefde van God. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Zo horen we Petrus zeggen. Er is ook voor jullie nog een weg terug. Hoewel jullie hem weggeduwd hebben uit je leven. Maar je mag terugkomen. Je mag gedoopt worden. En dan Gods vergevende liefde ervaren. En dan gaan de mensen. Ze gaan om. Ze gaan om voor die liefde. Ze moeten voor die liefde capituleren. Ze moeten voor die liefde klein worden. Dat is nou Pinksteren. De Heilige Geest die met de liefde van Christus het hart van een mens verovert en een mensenhart binnenkant. En gemeente, dat gaat sindsdien maar door. En hoe gaat dat door? Waaraan merk je nou vandaag dat het Pinksteren geweest is? En allerlei bijzondere manifestaties? Nee. Waaraan merken wij vandaag dat het Pinksteren geweest is? Daaraan. Dat het kruis gepreekt wordt. Het kruis van de Heer Jezus Christus. Weet u, Johannes de Doper, die zei, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, en dat was de geest van de profetie die in dat hij zegt. Nou, dat doet de Heilige Geest nou ook. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, wat doet hij dan vooral en wat doet hij dan allermeest? In de verkondiging zeggen, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heilige Geest die komt niet met allerlei hele andere en hele nieuwe dingen. Natuurlijk, Gods werk gaat ook door, daar zit ook voortgang in. Maar Pinksteren, dat betekent niet dat we aan het kruis voorbij komen. Integendeel. Pinksteren betekent juist dat we klein worden voor het kruis. En dat heel ons leven gaat cirkelen om dat kruis. Het is dankzij de Geest dat overal op de wereld en ook hier in Dordt het kruis gepreekt wordt. En weet u waar het nou om gaat in uw en in mijn leven? Waar het om gaat in deze week van voorbereiding voor u en voor jou? Uiteindelijk maar om één vraag. Hoe staat u? Hoe sta jij? Nou, tegenover die liefde. Die liefde die je elke zondag maar weer gepreekt wordt. En die liefde die je elke keer maar weer na aan het hart gelegd wordt. Bent u, ben jij, nou door die liefde gebroken? Mag u nou zeggen, ja dominee, ik kan er niet meer omheen. Ik ken dat kende versje wel, hè. Die liefde is zo hoog, ik kan er niet overheen. Die liefde is zo diep, ik kan er niet onderdoor. Die liefde is zo wijd, ik kan er niet omheen. Nou, dat is nou de vraag voor u, voor jou. Bent u nou gegrepen door die liefde? En kom je nou niet meer los van die liefde? En dan is je avondmaalsgang volgende week dat u beleidt. En ik hoop dat ik daarmee de taal van uw hart spreek. Ik kan alleen maar van die liefde leven. Zijn dood is mijn leven. Ja, dan mag ik daar aan de tafel zitten. Als een mens. Die het zelf helemaal verknoeid heeft, helemaal verbeurd. Maar dan zegt de Heer door middel van de tekenen van brood en wijn. Kijk nou eens. Kijk nou eens. Wat ik hier voor je heb. Mezelf. Ja, waar was jij toen? Ik was nergens. Ik stond er nog helemaal nergens over. En toen haalde de Heer Jezus zijn hand al open aan mijn zonde. Ik was helemaal nog niet voor God in de schuld gekomen. En toen was de Heer Jezus al bezig om mijn schuld weg te dragen. Ik tilde er helemaal niet zwaar aan. Maar hij had die last al op zijn schouders. En droeg hem weg. En weg is dan ook echt weg. Helemaal weg. Zo waar het brood gebroken. En de wijn wordt opgeschonken. Ja, ik zou vanmorgen eens vragen. Wie kan nou tegen zo'n zaligmaker? Wie kan nou tegen zo'n heiland? Nee, zeg. Weet er nog één ding. Paulus zegt dat die liefde wordt uitgestort in het hart. Zo na komt het. Zo dichtbij. Ja, gemeente, Gods liefde. Ja, dat betekent dat we zijn hart mogen hebben. Dat is wat. Het is al heel wat als je het hart van een mens hebt. Als je iemand hebt die zegt, ja, ik ben mijn hart aan hem, aan haar verloren. Want als je zijn hart hebt, dan heb je hem helemaal. Van een mens dat we mogen zeggen, is al heel wat. Maar met Pinksteren mogen we leren. We delen in de liefde van Gods hart. Hij geeft om me, hij bemint me. Hij heeft mij in zijn hart gesloten. En als je Gods hart hebt, ja, dan heb je hem helemaal. He, zoals psalmdichters dat zeggen, Heere, u bent mijn God. In de Pinkster, op de Pinksterdag, dan giet God als het ware zijn hart leeg. Nou, dan mag hij toch ook ons hart hebben, nietwaar? Dan moet het toch ook gaan van hart tot hart. Als God zijn hart geeft, ja, dan kan ik mijn hart niet voor mezelf houden. Ja, maar toch, daar zit toch vaak een groot probleem. Wat houden we ons hart graag voor onszelf? Dat is van mij. Heel vroeger had je de Dolomina's, zo'n 40, 50 jaar terug. En die riepen allemaal om het hardst baas in eigen buik. Nou, met een variant daarop zouden we zeggen, het ligt ons allemaal heel na om te zeggen, baas in eigen hart. Heren, dat hart, dat is van mij. En dat blijft van mij. En dat blijft u af. Ja, maar dat doet de Heere met Pinksteren nou juist niet. Hij komt aan uw en aan mijn hart. Nee, ik lever dat uit mezelf nooit in. Maar gemeente, God die komt met Pinksteren om het te nemen. Om het te veroveren. Inderdaad, dat doet hij niet met grof geweld. Dat doet hij, als je al van geweld spreekt, met het geweld van zijn liefde. Zo overmeestert hij mijn hart. Dat hart dat ik zo graag voor mezelf hou en wat ik maar niet kwijt ben. Want ik wil zelf alles onder controle houden in mijn leven. Maar daarvan zegt de Heere: nou, dat is voor mij. De gemeente, God wacht niet tot wij het hem geven. Dat zou er nooit van komen. God komt zelf om het te nemen. En zo neemt de Heere alles voor zijn rekening. Aan de ene kant die onmetelijke liefde waardoor alle schuld verzoend wordt en uitgedelgd. En hij zorgt er ook zelf voor dat die liefde beantwoord wordt. Dat ik er amen op ga zeggen. En als mijn hart nou zo door die liefde veroverd is, dan zeg ik: ja, Heere, ik snap er eigenlijk niks van. Dat ik mijn hart nou altijd voor mezelf heb willen houden. Dat ik het aan de Heere niet kwijt wilde. Onbegrijpelijk. Want toen ik mijn hart nog voor mezelf hield, ja, toen was het te donker. Toen was er onrust, toen was er onzekerheid. Maar nou ik mijn hart aan de Heere kwijtgeraakt ben, en ik hoop dat u het herkent, ja, nou, is er vreugde in mijn hart. Is er zekerheid. Is er rust? Is er opgeruimdheid? Inderdaad, er is een pak van mijn hart. Mijn zondenlast is van me af. Dat is een pak van mijn hart. En sindsdien leeft mijn hart op. En ik zoek mezelf niet langer. Ik mag hem zoeken. Ik zie mijn naaste staan. Dat ik mijn hart nou altijd voor mezelf heb willen houden. Juist nou ik het kwijt ben, nou ik het aan de Heere verloren ben. Nou God gekomen is om het te nemen. Dan ben ik zo gelukkig. En weet u wat dit nou voor het avondmaal betekent? He, dat je avondmaalsgang iets heeft van, ja, naar de tafel toegetrokken worden. Je kan gewoon niet anders. Je mag niet anders en je wilt niet anders meer. En al die jaren dat ik dominee ben, heb ik er al heel wat gesproken. Die voor het eerst gingen en die zeiden: dominee, ik kon niet meer blijven zitten. En dat is de eerste keer zo. En de 20e keer nog steeds. Je wordt getrokken door die liefde. Hij nam een hart. Ja, en waar je hart is, bij hem, ja toch, daar moet je lichaam volgen. Dat kan niet anders. Waar is nou jouw hart? Wilt u toch steeds krampachtig voor uzelf houden? Dat is van mij en dat blijft van mij. Ja, dan moet ik ook in alle ernst tegen u zeggen: wat hebt u aan de avondmaalstafel te zoeken? Want zo kunt u geen avondmaal vieren. Dan moet er eerst iets anders gebeuren. Dan is er eerst hartelijke bekering nodig. Maar als je zo je hart aan Jezus kwijt bent, bij hem je hart is, inderdaad, dan mag je lichaam volgen. En nou helemaal aan het eind van de preek, gemeente, ga ik terug naar het begin. Snapt u nou waarom de hoop niet beschaamd, waarom Paulus daar zo zeker van is? Kijk, als wij hopen, dan doen we dat meestal vanuit een bepaalde leegte. Ik hoop weer gezond te worden. Ja, maar ik mis mijn gezondheid. Ik hoop het financieel wat beter te krijgen. Want ik zit zo krap. Ik hoop op meer mensen om me heen. Want ik ben zo eenzaam. Je hoopt vanuit een bepaalde leegte. En je hoopt dat die leegte gevuld wordt. Maar bij de christelijke hoop is dat nou juist heel anders. Daar mag je hopen vanuit een vol hart. Die liefde van God die uitgestort is in het hart. Die onbegrijpelijke zondaarsliefde. Die mij heeft opgezocht. Ja, die doet me hopen. En die liefde die kwam terwijl ik niet naar hem vroeg. Toen ik nog een vijand was, zegt Paulus. En toen heeft die liefde mij verzoend. Zal die liefde het dan af laten weten? Nou, ik één keer verzoend ben. Heb ik dan ook in de toekomst niet genoeg aan die liefde? Ja, zeker weten. Die liefde die afrekende met mijn verleden. Die liefde die me in het heden overeind houdt. Die liefde is ook voor de toekomst genoeg. En zo geeft de ervaring van die liefde mij een eindeloze hoop in het hart. De hoop op de heerlijkheid. Nee, van die liefde zal mij niet scheiden. Volgende week aan de tafel wil God dat weer tegen u zeggen. Niets zal u van die liefde scheiden. Want het is een liefde die zich liet breken. Een liefde die zich deed uitgieten. En juist daarom is er hoop. Ik vier avondmaal. Totdat hij komt. Amen. Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in dankgebed en voorbeden. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe God in de hemel. We danken u dat we ook vanmorgen uw woord mochten horen. En dat uw Heilige Geest het is die uw liefde in de Heer Jezus zo heel dicht bij ons brengt. Onze harten ermee vult. En mag het zo zijn, Heere, dat ook wij vanmorgen door die liefde gegrepen zijn. En door die liefde ons zullen laten leiden. Want Heere, dan kan het toch niet anders, dan komen we ook volgende week uit aan uw tafel. Trouwe God, geef dat we ons eerlijk zullen beproeven voor uw aangezicht. Heel ons leven voor u open zullen leggen. En als er dingen zijn, heren, die de gemeenschap met de Heer Jezus Christus in de weg staan. Geef dat we dan in de kracht van uw geest ze op mogen ruimen. Zodat er sprake mag zijn van een vlak veld. Heere, wilt u geven dat we veel bezig zijn voor uw genadetroon. En Heere, dan mogen we toch ook weten dat u een God bent die geen bidden laat staan. Nu in de Heere Jezus Christus zoveel geschonken hebt, ja eigenlijk alles. Zult u dan ook met hem niet alle dingen schenken. Heere, geeft u zo een goede en een gezegende week van voorbereiding. Heren, we danken u samen met Herman en Ginny de Vrel, die opnieuw vader en moeder mochten worden. We danken u dat u de kleine Tjibbe aan hun zorgen hebt toevertrouwd. We danken u dat Bouke er een broertje bij mocht krijgen. En Heren, wij bidden u voor onze broeder en zuster. Geef dat zij voor hun beide kinderen een goede vader en moeder mogen zijn. Mogen zij leven uit uw onbegrijpelijke liefde. En mag die liefde, Heren, door heel de opvoeding heen stralen. En laat de vonk dan ook over mogen slaan. Heren, wij bidden u dat ook de kleine Tjibbe op mogen groeien tot eer van zijn schepper. Samen met zijn broertje. Heren, we dragen de familie van Sane aan u op. Die in Gambia hun werk hebben. Wij danken u voor de zegen die ze in hun werk mogen ervaren. We danken u ook in het bijzonder daarvoor dat ze binnenkort naar Senegal kunnen afreizen. En dan hun kinderen weer kunnen ontmoeten. Als gezin weer bij elkaar kunnen zijn. Heren, geeft u een goede en gezegende tijd met elkaar. En wilt u in alles sparen en dragen. En Heere, geeft dat er zo ook weer opgeladen mag worden voor een nieuwe periode van werken in uw koninkrijk. En stel ze tot rijke zegen onder de studenten waaronder ze werken mogen. En mogen ze daarbij ook steeds weer opnieuw uw nabijheid ervaren. Heren, we dragen onze zuster Den Dekker aan u op, die op deze zondag de bloemengroet uit ons midden ontvangen mag. Heere, wilt u haar gedenken in de omstandigheden waarin zij zich bevindt? Laat ook zij zich in alles door uw onbegrijpelijke liefde gedragen mogen weten. Laat ze mogen weten wat ze aan u hebben mag. Heere, we dragen ook het project van Open Doors aan u op, dat straks ook nog gepresenteerd zal worden. Heer, we bidden u voor de lijdende en vervolgde kerk. Geeft u bijzondere genade om staande te blijven onder de druk. En mag, Heer, de druk niet tot wanhoop, maar zoals Paulus het zegt, tot hoop leiden. Geef trouw en volharding. En Heere, dek haar onder uw vleugelen. Wij danken u ook voor de mogelijkheid die wij hebben om iets te mogen betekenen voor de kerk in de verdrukking. De kerk onder het kruis. En wilt u ook alle middelen die ook onder ons door de zondagschool straks worden ingezameld, wilt u dat ook bekronen met uw zegen. En wilt u dat ook gebruiken om daardoor ook de kerk onder het kruis te bouwen en te bewaren bij uw woord. Heer, zo leggen we alle dingen van deze dienst voor u neer. Wij danken u dat we dat doen mogen. En we smeken u, hoort u onze gebeden om Jezus wil alleen. Amen. Dan luisteren we nu samen naar het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. En daarna is er gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Toch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken we tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angst in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Die bescherming zoekt achter dat bloed heeft versterking van het geloof nodig. De Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij door de overtreding van al Gods geboden de eeuwige straf verdiend heeft. En zal hij berouw van zijn zonde hebben, vooral ook omdat Christus die straf in zijn lijden en sterven heeft moeten dragen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heer en zijn naasten te dienen en lief te hebben. Alle die geen droefheid over hun zonde kennen, niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard worden, vermanen wij hen, zolang zij zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal, dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar dit wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als onze harten verslagen zijn onder onze zonde en wij onze redding bij Christus zoeken, zijn wij van harte welkom bij hem. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief in de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Tot zover ons avondmaalsformulier. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de Here en zijn dienst. En daarna komen de kinderen van de zondagschool weer in de kerk. En voordat we de slotzang zingen, zal dan iemand van de leiding van de zondagschool nog iets vertellen over het project voor Open Doors.
Goedemorgen. Ik zie dat jullie een heleboel dingen bij je hebben. Hou het eens even omhoog, zodat mensen in de kerk het ook kunnen zien. Ja, inderdaad. Wie kan mij even vertellen wat dat doosje is? Want jullie hebben allemaal doosjes bij je. Nou, vertel eens.
Een soort geldbakje.
En wat moet je daarmee doen met dat geldbakje dan?
Nou, we gaan geld opsparen en dan de mensen geven dan een euro. En dan geef je een strookje en dan doe je die euro in het bakje.
Ja, heel goed. De dominee zei het al in zijn preek. Het is vandaag de zondag van de leidende of de vervolgde kerk. En Open Doors die heeft daar ook een project voor opgesteld. Vertel het maar, de zondagsschoolmethode die wij gebruiken, die sluit daar ook heel mooi bij aan door verhalen te vertellen over vervolgde christenen. Dus als zondagsschool willen wij ook met deze actie ons steentje bij gaan dragen. En de kinderen die gaan symbolische bijbeltjes verkopen, omdat we gaan sparen voor kinderbijbels, die dan ook naar de kinderen in de vervolgde landen gestuurd worden. Ieder kind heeft zo'n blad mee naar huis gekregen. En ze gaan dus ook strookjes verkopen. 1 strookje is 1 euro. En 1 kinderbijbeltje is 3 euro. Dus als jullie... Hoeveel strookjes moet je dan verkopen voor 1 bijbel? Wie kan dat uitrekenen?
9.
9 strookjes staan er op het blad. Heel goed. En weet je ook hoeveel bijbeltjes dat dan zijn? Nee? Wie weet dat?
3.
Heel goed. 3 bijbeltjes heb je dan verkocht. We hopen ook als zondagsschool dat u zich, dat u ook de kinderen wilt steunen om ook de bonnetjes te verkopen. En om zo ook een mooi bedrag voor deze actie op te halen. Spreek gerust ook de kinderen aan, zodat het iets is wat niet alleen de kinderen doen, maar wat we ook als gemeente gaan doen. Dank u wel alvast.
Ja, jullie ook. Bedankt en heel veel succes ook bij jullie actie, hè? Gaan we nu onze slotzang samen zingen uit lied 90, de versen 2 en 3. Dank u nu met een bittend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.